Maar goed, als je dat helemaal zo gaat klappen, dan moet je compresseren wat je wilt. Dat gaat ook niet soms.
Allee, ik betrap mij er vooral op dat ik dan soms wegga en je hoort dat toch direct.
Vind je dat niet erg? Als luisteraar, hè? Want dan weet je dat er beweging is. Dat zo...
Ja, misschien wel.
Oh, ja. Killblok. En nu komen we toch wel in een ander verhaal.
Oh, la 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 la.
Wat is dat hier allemaal?
Ja. Het zal ook morgen niet op de voorpagina van de krant staan, Dominic. Maar dit is toch wel zeer straf. Onwaarschijnlijk.
Echt.
Onwaarschijnlijk.
Dat is echt niet te schatten wat er hier gebeurt.
Welkom bij aflevering 5 van onze podcast Tweemansblok. Ja, Dominic, de gasten bellen ons plat, hè, om in de podcast te kunnen komen. Maar ja, vandaag hebben we zelf nogal moeite moeten doen. Hè. Vertel het eens.
Voor de gast van vandaag merken we toch een rode lopertje. Begint te groot en uitgerold. Zanger, muzikant, songwriter, tv- en radiopresentator. Autosportliefhebber, maar vooral fervent volleballiefhebber. En, heb ik me laten wijsmaken, een volleballenkenner. Mm-hmm. Maar vooraleer dat we dat gaan testen, ja, moet er me toch iets van het hart, iets persoonlijks. Ik ben namelijk...
Ik hou me vast, hè, als hij zo begint.
Ja, ja, ik ben zeer onder de indruk van de omstandigheden. Want ik zit hier niet met één begenadigd muzikant. Hè? Want Chris, iedereen in België en ver daarbuiten weet dat jij een begenadigd muzikant bent.
Okay.
Maar hoeveel mensen zouden weten dat Mark Willems...
Ja.
Een meer dan gemiddeld pianist is.
Ja.
En ik was daar een keer getuige van.
Oh, ja, ja, ja.
In een volle vertrek al op Zaventem heeft Mark losjes uit de pols een concertje gegeven.
Ja, ja. Maar,
spreek, Mark.
Ja, Dominic, dat is absoluut waar, maar er is één geheim, dat is een geweldig goede pianolerares hebben. Hè. Voilà.
Dat heeft nog, hè.
Ja, ja.
En,
ja.
Pianolerares.
En Dominic, het is maar een woord. En je kunt er ook les van krijgen. Hè?
Ja, Mark, ja, je moest eens weten hoeveel pianolerares dat mij willen lesgeven.
Dominic, genoeg over mij. Chris Wouters.
Goedemiddag, Chris.
Goedemiddag, vrienden. Trouwens, voor de mensen die luisteren, dat van moeite moeten doen voor de gast, dat ging zo'n... Zeg, heb je geen zin om eens naar onze podcast te komen? Zeker. Voilà. Zo moeilijk was het.
Oké, dat is dan ook uitgeklaard.
Chris, iedereen weet, jij bent een grote volleybal-liefhebber.
Zeker.
Volg je het qua Belgische competitie, volg je dat nog een beetje? Of is het toch vooral nationale ploegen, grote toernooien? Hoe zit dat?
De laatste jaren, de laatste 3-4 jaar, heb ik heel weinig Belgische competitie nog gevolgd. Tot mijn eigen schande eigenlijk. Zo van, ik moet meer naar het volleybal gaan kijken. Maar soms is het gewoon zo druk dat je prioriteiten moet stellen. En de job gaat dan altijd voor. Helaas, ik zou veel liever veel meer naar het volleybal gaan. Maar dus de laatste jaren is het triestig en beperkt het zich tot... Oké, we gaan naar de bekerfinale zien in het Sportpaleis. En oké, we gaan eens naar de nationale ploeg zien als ze in de buurt spelen of niet in de buurt. Ja, ik zou veel liever veel meer volleybal kijken.
Heb je het Olympisch kwalificatietoernooi gevolgd?
Stukken, ja.
Want dat was toch wel iets heel speciaals eigenlijk. Ja, zeg dat wel. Meer dan een gemiste kans, denk ik. Ja, het was een zucht, ja. Nog minder dan een zucht.
Ja.
En heb je dat gevolgd? Ja, ja, zoiets dan. Ja.
Ja, goed. We kunnen al eerder reclame maken om dan toch nog eens naar de play-offs te gaan kijken. Als er eens een gaatje in je kalender is, want het is voorlopig heel spannend. Hè. Ik bedoel...
Ja, dat mag je wel zeggen. En zowel bij de heren,
bij de heren als bij de vrouwen.
Dus eventjes kort samengevat. Play-offs bij de heren, 3 speeldagen, uitzondering Roeselare en Menen. Nog maar 2 speeldagen. Maar toch, ja, verrassend goed mazeik, vind ik wel. Ik denk dat we dat wel mogen concluderen in het begin van deze play-offs. Mazeik toch wel een heel wisselvallig seizoen gehad. Sommige momenten goed, sommige momenten heel slecht eigenlijk. En dan nog de laatste 2 wedstrijden op Roeselare en dan op Leuven.
Gisteren.
En, ja, 4 punten. Ja, dat noem ik toch meer dan sterk. Dus ik denk dat er met Mazaik toch zal moeten rekening gehouden worden.
En bij de dames, Oudeghem, ja. Oudeghem die de play-offs niet gehaald heeft. Hè?
Ja, laatste speeldag. beslissende wedstrijd Oudeghem tegen BV Roeselare. En BV Roeselare gaat winnen in Oudeghem en is dus als vierde ploeg gekwalificeerd voor de play-offs. Want bij de dames, voor alle duidelijkheid, play-offs met 4. Bij de mannen play-offs met 6. En daar hebben we dus Asterix, ja, oké. Maar dan twee Waalse ploegen.
Ja.
En dan BV Roeselare.
Voilà, nu is Chris helemaal bij ze. Voilà.
Super, hè?
Je moet al geen krant meer lezen, Chris.
Voilà. Nee, maar ik vind het goed dat er zo wat verrassende dingen gebeuren. Want ik vind het heel goed dat Mazeik terug is, een heel goed seizoen aan het draaien is. En de titel zou welkom zijn, vind ik. Ja. Ik heb veel sympathie voor heel veel ploegen. Maar
als het is natuurlijk Roeselare is nog altijd favoriet.
Maar dat gaan
zo
we zien.
Mogen we het wel stellen, maar ja, oké, we zullen zien.
Ja, laat die maar eens uitgedacht worden, hè. Ja.
Chris, over jou.
Ja.
Hoe ben jij in het volleybal verzeild geraakt? Is dat op jonge leeftijd? Is dat, hoe zat dat? Want ja, veel jongens gaan eerder voetballen.
Ja. Ja. Ik heb dat ook gedaan. Ik heb geturnd toen ik een jaar of 7 of zoiets, 8 was. Dat was op school, de lagere school waar ik zat, daar zat ook een turnkring aan vast. En die turnden in de zaal waar dat wij de school dus hadden ook. En dan was ik toegetreden tot turnkring. En ik kon dat goed, ik vond dat ook heel leuk. Ik kon vroeger zo, als ik dan klein was, kon ik echt redelijk goed turnen. Zo aanlopen en flikflaks doen en salto's draaien. En mijn favoriet toestellen waren vreemd genoeg de ringen en het paard.
De ringen?
Ja.
Dat is wel een moeilijk toestel. Hè?
Ja, maar stel je daar op 8 jaar niet te veel van voor. Hè? Dat is zo aan de ring hangen en zo een keer ronddraaien al. Dat je schouders
uit de kom zijn.
Niet uit de kom zijn, dat is dan al een succes. Maar het paard, dat kon ik echt goed. Ik vond dat tof.
Dan zoeken heel moeilijk. Hè?
Zo paard met bogen.
Ja, zo paard met bogen. Oh. En dan zo met uw benen zwaaien. En dat ging mij heel goed af. Ik was nog heel jong natuurlijk en bezig. In tegenstelling tot nu. Maar ik heb ooit meegedaan aan het Brabants kampioenschap. En ik was 6e. En op het paard had ik de hoogste score. Vermoedelijk stelt dat totaal niks voor, maar ik was daar toch vrij blij mee. Ik was toen 9 jaar of zo. En op een gegeven moment werd ik 11 of misschien 12. Ik wil het vergeten zijn. En ik dacht plots na van, oei, oei. Aan die ringen, dat is redelijk hoog. En als ik daar afval, kan ik me zeer doen. Of aan de brug, of wat dan ook. Ik begon ineens na te denken over mogelijke kwetsuren. Of breekt dus uw nek als je ergens afvalt. En van dag op dag was mijn interesse in het turnen weg. Ik kon dat niet meer voluit doen. Daarvoor dacht ik, zoals elke kleine, daar totaal niet over na. En als de trainer zei, probeer nu eens een salto te draaien met zo'n draai in, met een schroef in. Ik deed dat gewoon en ik viel dan op mijn gezicht en dat was helemaal niet erg. Tot ik begon te denken, en wat als ik me pijn doe? En dan was het klaar. En dan ben ik gaan voetballen, wat eigenlijk een heel dwaze sport is, vind ik.
Het gaat even duren eer hij aan volleybal is. Hè? We zijn al turnervoet.
Ook al mijn vrienden, je bent 12. Al mijn vriendjes voetballen, dus ik ging ook voetballen bij de Benieme en dan bij de kadetten. En ik was dan kapitein, maar van de B-ploeg. Ik was eigenlijk kapitein van de losers. Dus dat was het verste. Ik deed dat niet zo graag. Ik kon dat ook niet zo goed. Ik kon wel een beetje op een bal trappen, maar echt niks speciaal. En toen ik, denk 15 was, was er op school de eerste kennismaking met volleybal. Dus in de turnles gingen we ineens volleyballen. En ik wist eigenlijk niet hoe goed wat dat was. Ik had er nog nooit mee te maken gekregen. En dat ging wonderlijk genoeg op 2-3 turnlessen zo. Dat toetsen, dat ging redelijk vlot. En vooral onderhand spelen, dat was precies of ik kon dat al. Dus dat was in instant verliefdheid. En als ik dan 17 was, heb ik me aangesloten bij volleybalclub Alsenberg. En dat heeft tot vorig jaar heb ik gevolleybald. Ik heb like 42 jaar gevolleybald.
Dus eigenlijk van ons drieën veruit de langste carrière.
Ja, dat zal wel zijn.
Carrière is een groot woord. Ja. Verder dan provinciaal heb ik nooit geraakt, maar het was wel altijd heel leuk. Ik vind provinciaal volleybal nog altijd super tof. Zo eerste provinciaal, ik vind dat super toffe volleybal, waar ik ook met mijn vader naartoe kan. Die kan dat volgen, omdat het is niet te snel en er is nog eens een rally om... Als mijn vader naar... nu is hem te oud, maar... Als hij vroeger naar echt topvolleybal keek, die kon dat niet volgen. Dat is zo... Dat gaat zo snel en het is zo... Over details, dat... Ja, dat ja. Is, op provinciaal niveau is dat dan iets makkelijker voor een leek om te volgen.
Dat heeft Mark ook al wel eens.
Dat is snel gaat.
En dan ga je uiteraard naar volleybalwedstrijden kijken en kom je in contact met een zekere Wout Wijsmans. En we hebben die eens gebeld en Wout vertelt over jullie eerste ontmoeting en die is toch wel vrij historisch. We gaan eens naar luisteren.
Wel, Chris en ik, wij kennen elkaar al een heel tijdje. En ik speelde in een tijd in Zonhoven, dat was ergens midden jaren 90. Ik weet niet, 95 of zo. En dat was de... In een tijd dat Clouseau, waar alle jonge meisjes achter die mannen aanliepen en zo. En, dus ik kende Chris Wouters van Clouseau en van tv en zo. En wij gingen na een wedstrijd met een paar spelers, gingen wij eens drinken in Hasselt. In Café De Wijze, denk ik dat dat was, op het Colonel Dussaertplein. En op een bepaald moment ga ik naar het toilet en sta ik aan de urinoir. En ik kijk links van mij en ik zie Chris Wouters vlak langs mij staan. En ik had zoiets van, oh, what the fuck is deze? Dat is Chris Wouters die langs mij te pissen. En ik zie hem naar mij kijken en hij zei dan van, zet je Wout Wijsmans? En ik zo, ja. Ik zeg, kijk toch Chris Wouters, hè? Ja. Amai. En hij zo van, ik ben een hele grote fan van u. En ik zo, hoe is dat een fan van mij? En zo zijn we elkaar beginnen, zo hebben we elkaar leren kennen. Dus aan de urinoirs in de Wijze in Hasselt. En blijkbaar, ik wist niet dat hij volleybal speelde en volleybalfan was. Dus hij zei toen dat voor hem even starstruck was als ik. Dus dat was het begin van onze vriendschap. Dus wel, dat is wel een tof verhaal natuurlijk. Ja.
En hij is jou ook wel blijven volgen, hè? Zelf stond in Italië toe?
Ja, absoluut, absoluut. En we hebben ook altijd wel contact gehad. Bij momenten was dat iets meer als anders. Maar ook als ik in België was, ik ging beachvolleybal spelen, dan kwam hij wel eens kijken. We zijn ook een paar keer eens gaan eten en zo. Dus de vriendschap. Ik ben zelfs gaan kijken naar een van zijn wedstrijden met de Aurakkers dat hij speelt. Of speelde, want hij heeft me nu tijdens de bekerfinale verteld dat hij gestopt is. We hebben elkaar zien spelen, gezien volleyballen. Een heel toffe vriendschap wel.
Zie je me eigenlijk geregeld of is dat echt heel sporadisch? Het is niet dat een nauwe vriend geworden is, neem ik aan. Jullie agendas zijn ook allebei wat druk, denk ik, hè?
Ja, we hebben heel drukke en verschillende agendas. Maar als we elkaar zien, is het altijd leuk. En als we dan elkaar zien, is van ja, we moeten eens afspreken. En soms lukt dat minder. Maar het is meer een sporadisch. Als we elkaar tegenkomen, is het altijd tof. En we hebben vroeger in het verleden wel een paar keer afgesproken. En dat staat altijd op de planning, maar dat gebeurt dan zelden of nooit, spijtig genoeg. Maar ja, dat is zo, dat hoort erbij.
Maar Chris Wouters, wel een grote volleybalfan, hè?
Absoluut, een volleybalfan. Ik zou zelfs zeggen dat hij wel iets van volleybal kent. Ja, maar ook sport, maar ook, ja, hij kent wel wat van volleybal, heeft ook zelf gevolleybald. Hij is daar heel nederig in, vind ik altijd. Maar ik denk, toch ook als er wedstrijden zijn. Ik weet vroeger, als wij dan met de Italiaanse clubs in Mazzei kwamen kijken en zo, was hij altijd daar. Hij gaat regelmatig ook altijd op de bekerfinale. Dus hij ziet wel veel volleybalwedstrijden. En als tot dat zo iemand die toch uit een heel andere wereld komt, volleybal toch wel wat promoot en verderop helpt. Dus ik vind dat wel een heel goede zaak voor het Belgische volleybal, absoluut.
Chris, dat verhaal, dat klopt.
Dat klopt inderdaad, ja. Het was een Clouseau-concert. En we dachten, we gaan nog iets drinken, hè, daar in Hasselt. Een paar van onze gasten kenden daar een paar toffe cafeetjes. Dus we stappen daar een café binnen, echt al bomvol volk. En Wout was daar dus ook. Misschien na een wedstrijd ook iets aan het drinken, dat weet ik eigenlijk niet.
Ja.
En in het toilet stonden we plots naast elkaar. Ik was echt...
Maar dat is eigenlijk straf. Hij speelde toen nog maar bij Zonhoven, dus dat is echt het begin van zijn carrière, dat jij die toen al kende.
Ja, ik was een volleybal-liefhebber. Ja. Ja. En zo, het was van, eigenlijk vanaf zijn eerste minuten in Eredivisie was dat duidelijk dat dat een ongelooflijke topvolleyballer zou worden. Dus ja, ik ken, ja. En ik dacht echt, wat is Wout Wijsmans die naast mij staat, zeg, met mijn fluitje in mijn hand. En hij dacht, amai, dat is hier de Chris Wouters van Clouseau. En dan... We zijn eigenlijk gelijktijdig klaar met ons plasje. En ik denk, ja, ik moet toch iets zeggen.
Ik weet niet of ik alle details wil. Een speciale richting uit te gaan, deze podcast.
Nee. Het blijft veilig. Maar ik denk, ik moet toch iets zeggen. Maar ik was gelijk nerveus, want ik ben... Hoe moet ik het zeggen?
Starstruck.
Maar helemaal starstruck. Ik heb dat bijna nooit, maar ik heb in de buurt van topvolleyballers, ik heb nog altijd een beetje met Dominique, ben ik altijd zo van, oeh, die gast kan wel ongelooflijk volleyballen. Ik heb daar zo onwaarschijnlijk bewondering en respect voor. Die kunnen iets dat ik altijd heb willen kunnen, maar nooit goed genoeg voor was. Dus ik denk, ik moet iets zeggen. Hè. En ik spreek de legendarische woorden. Wout Wijsmans, zeg ik. En hij zegt, hij stond zo in de deur om terug naar het café te gaan. En hij zegt, ja. En ik zeg... Ik weet niet goed wat ik moet zeggen, hè. Maar dus ik zeg, ik heb u vorige week nog zien spelen tegen Griekenland. Want het was een wedstrijd van de nationale ploeg geweest tegen Griekenland. Meer kwam er niet uit bij mij. En hij zei, ah, oké. Okay. Want hij wist ook niet goed wat zeggen. En dan hebben we aan de bar dan maar iets gedronken. En 5 minuten later waren we maten.
Ah, wel, want die band die is door de jaren heen blijven bestaan. Hè? Jij bent denk ik ook naar Italië gaan geweest, ja. Als hij in Italië, in Cuneo woonde en zo.
Ja, je moet dat toch... Ik blijf het een van de grootste schandalen, is misschien een te zwaar woord, maar dingen die echt niet te begrijpen zijn, dat is dat Wout Wijsmans geen vedette is in Vlaanderen. Want je hebt, dat is een beetje de Vincent Kompany van het volleybal. Zo. Ja. Naar het buitenland gaan en daar alles aan flarden spelen, verkozen worden tot beste buitenlander of zo'n soort Kevin De Bruyne. Absoluut topniveau. Niet zo, ja, dat is nog een hele goeie. Nee, absoluut topniveau. Zeg maar wereldtop. En in Vlaanderen stapt nu buiten en vraag aan 100 mensen wie is Wout Wijsmans. Ja. Je gaat al geluk moeten hebben dat je een volleyballiefhebber tegen het lijf loopt om te weten wie dat is.
Misschien ook omdat de nationale ploeg op dat moment niet veel voorstelde.
Dat is waar. En Wout zijn verhalen daarover zijn hilarisch. Ja. Hè?
Dat was een pioniersperiode.
Ja, echt pioniersperiode. Maar uiteindelijk, als je het vergelijkt met andere landen op dat moment, is dat triest. Hè?
Natuurlijk.
Dat zo'n gasten met een aalmoes... Die kwamen echt voor niks spelen. Wat aan zich niet erg was, want hij vond dat nooit erg. Maar dat er ook bijvoorbeeld een keer geen kine aanwezig is.
Voornamelijk daarover,
dat soort
denk ik.
Begeleiding, nihil. Ja. Omstandigheden, desastreus. En dan toch die moeite doen, 2, 3, 4 keer. En dan elke keer maar de deksel op de neus krijgen. Het is een beetje jammer. Maar goed, ondertussen zijn we redelijk goed bevriend. En als we komen elkaar niet vaak tegen, maar hij komt dan eens naar Clouseau kijken. Met zijn gezin of met zijn klein mannen. En omgekeerd, ik ga een keer naar hem kijken. We hebben laatst toch op de bekerfinales in het Sportpaleis hebben we zitvolleybal gespeeld samen. Ja. Een demonstratie die er tussen de heren en de dames finale plaatsvond. Hebben we samen zitvolleybal gespeeld. Was heel leuk voor onze leeftijd.
Ja, maar speel je nog, Chris?
Nee. Nee, sinds dit seizoen niet meer. Mijn rug is finaal naar de Filistijnen. Het werd al wat moeilijker de laatste jaren ook, maar... Ik heb wel nooit zo hard genoten van volleybal als de laatste jaren, omdat ik wist dat het mijn laatste jaren waren. Ik wou graag tot mijn 60ste spelen, maar het is tot mijn 59ste geworden.
Ja, want je hebt nog lang op recreatief niveau, toch? De zondagmorgen, als ik me niet vergis. Want ik ken ook mensen van Ternat die...
Ja. Zij speelden zondagochtend.
Speelden.
Ja, wij hadden onze zaal donderdagavond.
En er waren toch gasten bij van 60 en 60. Ongelooflijk eigenlijk.
Er is een fantastisch verhaal van onze ploeg op verplaatsing bij Ternat op zondagochtend. Douwrakkers heette onze ploeg. Ja.
En Douw, O-U-A-U?
D-O-U-E.
D-O-U-E,
Douwrakkers. Ja. Okay. Maar goed, oké. Je probeert maar iets grappigs te vinden in die reeks. Wij spelen op Ternat op zondagochtend. En we staan zo wat warm-up te doen en de eerste set begint en het gaat allemaal redelijk goed. En op een gegeven moment komt Dominique binnen. En, ja, want dat kent die mannen natuurlijk allemaal. Dus ik kwam een pintje drinken op een zondagochtend, een keer naar de wedstrijd kijken. En Dominique Baez komt binnen. Nu, in onze ploeg, buiten mezelf, is er nogal rumoer van Dominique Baez is hier. En we beginnen zo wat daarmee, alleen niet
starstruck,
te lachen, maar
starstruck,
een beetje starstruck. Maar onder elkaar, ik weet nog, de Chris Wilson, ook een Chris, die toen bij ons speelde. En wij zeggen dan voor te lachen, ik zeg tijdens een time-out, of zeg ik, mannen, pas op, dat is scouting. Hè. Allee, voor hetzelfde geld worden straks aan uw mouw getrokken, want deze scouting, dat kan niet anders. En diezelfde Chris Wilson het spel hervat. En die gaat, je hebt daar een veld in de, gewoon in de lengte, maar er is een ander volleybalveld, kruist dat veld in de breedte. Dus er loopt daar een volleyballijn ook, ik denk 2 meter in het veld. Ja. Dus die gaat voor zijn opslag
daar staan.
Ineens aan die lijn 2 meter in het veld staan.
Van de stress.
En die wordt gewoon afgefloten. Puur van de stress omdat Dominique aanwezig was.
Ongelooflijke taferelen, ook na de wedstrijd, geloof me vrij. Daar werd ik was nog eens geanalyseerd en geëvalueerd. Tot zondagnamiddag, late namiddag.
Ja, ja, dus
zeg Chris, en als je even terugblikt op al die matchen, ook op internationaal niveau, die je gezien hebt, welke spelers springen eruit of welke historische matchen denken van, dat was nieuwe straf. Ik herinner me eentje, je hebt me ooit na Londen uitgenodigd om naar die finale te zien tussen Rusland en Brazilië, die ik niet had kunnen zien, omdat ik met andere dingen bezig was.
De Gert was er ook bij, de Gert van den Broek was er ook bij. Ja, zij hadden die finale niet gezien. Dus de Olympische finale tussen Rusland en Brazilië in Londen 2012. De Russen zijn nergens in de eerste 2 sets. En de Brazilianen spelen echt full control die wedstrijd. Ongelooflijk, Olympische finale. Het ging zeer spannend zijn op voorhand, want dat waren echt wel de beste ploegen van het toernooi toen. Dus iedereen dacht, dat gaat hier gelijk opgaan. Die Russen verliezen gewoon de eerste 2 sets en die waren nergens. Allee, oké. Okay. Ze hadden geen controle, laat ik het zo zeggen. En die Russische coach, hoe heet hem? Alekno, geloof ik?
Ja.
Zo'n soort blok van een kerel. Is een gevaarlijk uitziende, waarschijnlijk zeer vriendelijke man.
Kolos.
En die hadden een middenman, de Russen, Mozersky.
Mozersky.
2,14 meter, geloof ik.
In elkaar gevezen van allemaal grote stukken.
Ja,
precies.
Een soort rare kerel, een beetje raar bewegen ook. Maar wel een vrije middenman, met die lengte al helemaal. Dus wat doet die coach na het verlies van de 2e set? Die zegt tegen Mozersky, jij gaat nu opposite spelen. En dus die 3e set begint en iedereen kijkt, wat gebeurt hier? Die Mozersky gaat opposite spelen. Mozersky maakt in die 3e set 14 punten. Op zijn alleen. Die gaat ook nog wat verdedigingen halen en zo, dat je je afvraagt, hoe raakt zo'n grote mens zo rap op grond? Dat was ongelooflijk. En uiteindelijk winnen de Russen die finale met 3-2. Ja. Dat was een legendarische wedstrijd. Echt heel tof. Mijn schoonste herinnering aan volleybal op de Olympische Spelen is de finale in Rio. Ik heb 3 vrienden, enfin, ik heb meer vrienden, maar ik heb er 3 waar wij onder ons 4 naar alle Olympische Spelen gaan. We hebben elkaar er al vaak gezien, Mark. Ja. Dus wij gaan winter en zomer spelen. Om de 2 jaar zijn we weg. En in Brazilië voor de eerste keer hadden we tickets bemachtigd voor de finale van het volleybal.
Brazilië-Italië?
Brazilië-Italië. Ja, ja. Geen superspannende wedstrijd, maar oké, goed. Maar gewoon de idee... We zitten in Brazilië, wat toch wel... Ja. Allee, voetbal is daar uiteraard groot, maar dan, dat is een volleyballand. De Brazilianen winnen de gouden medaille op de Olympische Spelen, wat toch echt het absoluut hoogst haalbare is op de Olympische Spelen, voor hun land. En die winnen daar tegen Italië goud. En de wedstrijd is klaar en wij stappen een beetje naar beneden. We zaten nogal hoog in de tribune om naar het scherm te kunnen kijken. Daar hing zo'n scherm boven in het veld, omdat de medailleuitreiking was. En dan krijgen die Brazilianen, allemaal volleybalmiljonairs op dat moment ook al. Allee, op dat niveau werd er wel goed betaald. Dus voor het geld hadden die geen... dat was geen incentive. Maar voor Brazilië goud winnen op de Spelen, dat was ongelooflijk. En dan krijgen ze dus een gouden medaille en dan spelen ze het Braziliaans volkslied. Om te beginnen zit gans die zaal, ik denk 18.000 mensen of zo, uit volle borst te zingen, maar werkelijk, ik krijg er nog kippenvel van als ik het vertel, met een soort emotionele stem. En elk van die Brazilianen, die kwamen dus op dat scherm, in close, met de camera, close in beeld, van de ene kop naar de andere ging dat. En die waren allemaal, de ene was aan het huilen, de andere stond met zijn hand op zijn hart echt dat volkslied met zijn ogen toe te zingen. Dat was waanzinnig schoon om te zien. De emotie en wat dat voorstelde voor die gasten die werkelijk in het volleybal alles al gezien hadden. Maar daar in Brazilië goud winnen op de Olympische Spelen, dat was voor mij het schoonste wat ik ooit gezien heb in het volleybal. En dan had ik het niet eens over het spel zelf, hè. Want de wedstrijd in Londen was eigenlijk straffer.
De omwenteling in die wedstrijd, ja.
Ja.
Zeg maar, je vermeldt daarnet dat je met een groepje vrienden naar Olympische Spelen gaat kijken. En wij hebben met een van die mensen een telefoontje gedaan.
Ah.
En namelijk met Jos Verschuren.
De Jos.
En we gaan er eens even naar luisteren. Ja, Jos Verschuren, jij kent Chris Wouters al een hele tijd, denk ik. Hè? Hoe lang eigenlijk?
Oh, dat gaat toch al meer dan 20 jaar zijn. Met een gedeelde passie voor volleybal, uiteraard. Jaren tegen elkaar gespeeld met oldtimers Lennik. A-L, niet OLD, tegen Douw Rakkers. Douw Rakkers, Dworp Alsenberg. Altijd fijne, pittige wedstrijden. En ja, die gezamenlijke liefde voor de mooiste sport ter wereld, ja, die hebben we dan toch maar bezegeld door voor het eerst in 2008 naar de Olympische Zomerspelen van Peking te gaan. En sindsdien hebben we geen enkele editie gemist. Londen 2012, Rio 2016. Uiteraard hebben we één editie moeten missen. En dat was natuurlijk Tokio 2020, 2021. Maar om u maar te zeggen, de tickets voor de twee halve finales, heren, volleybal in Parijs, zitten bij ons in de bus. En kijken we naar uit.
Ja, en niet alleen zomerspelen, want ik herinner me nog dat ik jullie tegenkwam in Pyeongchang, zowaar, in Zuid-Korea, aan de voet van de skipiste. Dus ook naar winterspelen zijn jullie al geweest.
Ja, dat klopt. Winterspelen, kleiner, gezelliger, onbekender. Maar ja, als sportliefhebbers in het algemeen en volleyballiefhebbers in het bijzonder, dachten we van ja, de sneeuwsporten mogen we niet links of rechts laten liggen. En we zijn voor het eerst naar de winterspelen gegaan in Vancouver 2010. Dan met z'n allen, in die tijden kon dat nog, naar Sochi 2014. En inderdaad kwamen we elkaar tegen, Mark, in 2018 in Pyeongchang. En ja, we zijn al aan het uitkijken naar Milano, Cortino, d'Ampezzo in 2026 natuurlijk. Want Peking 2022 komt dan weer niet omwille van de pandemie. Maar goed, allee, die sport dat schept een ongelooflijke band tussen vier kameraden. Met name Chris, met name Jan, met name Rudy en ikzelf. En we hebben zelfs, en dat mag geweten worden, een eigen naam voor ons groepje. En dat zijn de Pekinezen. Dat zijn niet de hondjes, maar dat zijn wel zij die voor het eerst samen naar de Olympische Spelen
in
van Peking zijn gegaan.
Zeg, ja. En is er dan vaak discussie over de tickets die jullie moeten kopen voor welke sport? Want ik neem aan dat er toch wat verschillen zijn. De ene ziet liever basketbal, de andere liever atletiek. Hoe gaat dat dan in zijn werk?
Onze algemene vergadering met vier, hè? Met voetjes onder tafel. Nee, volleybal staat altijd wel op één. Jan, Chris en ik, wij hebben altijd zelf gevolleybald. Rudy heeft mental coaching gedaan voor de volleybalschool, dus daar is wel een rode kabel volleybal. En voor de rest gaan we kijken naar wat kan en wat we nog niet gezien hebben in al die jaren. En voor Parijs bijvoorbeeld gaan we kijken naar waterpolo dames op donderdag en op vrijdag naar Grieks-Romeins worstelen en op zaterdag naar damesgolf. Dus we proberen altijd die puzzelstukken bij elkaar te leggen van disciplines die we nog niet gezien hebben.
Dus ik mag concluderen, niet alleen jij, maar ook je kompanen en dus ook Chris Wouters, grote sportliefhebbers, sport in het algemeen.
Absoluut, absoluut. En ja, dat zijn dan ook fijne gesprekken daarover. Dat zijn ook fijne contacten die we hebben. Het zijn zeer fijne dagen, avonden en nachten. Olympische Spelen is echt weinig slaap, omdat je ja, een beetje luchthavengewijs uren op voorhand voor een bepaalde discipline best aanwezig bent. En als je dan twee disciplines op één dag wil zien, bijvoorbeeld judo om 10 of 11 uur 's ochtends en dan nog beachvolleybal om 5 of 6 uur 's avonds, ja, dan is die dag goed gevuld. Maar we houden het vol en we hopen dat we dat nog jaren kunnen blijven volhouden met de Pekinezen.
Chris, oké, volleybal in Parijs, dat begrijp ik. Grieks-Romeins worstelen.
Ja. Ja, we proberen altijd wat sporten die we anders niet zouden bekijken. En daar zijn de Olympische Spelen een ideaal moment voor, om die toch eens te gaan zien. Zo, ja, we hebben op de Olympische Spelen bijvoorbeeld badminton gezien. We gaan alle winterspelen gaan we ook een dagje naar curling zien. Iets dat je normaal misschien niet zou doen, maar we zijn echt curlingfans geworden, omdat dat een superspannende sport is. Dat is echt...
Apropos, weet je wie voor BBC commentaar geeft bij curling? Ik wist dat ook niet. Ik heb die in Pyeongchang in Peking tegengekomen. De grote Steve Cram, de 1500 meter loper, is commentator, niet alleen voor atletiek, maar ook voor curling.
Ja.
Dus,
maar curling, dat is ongelooflijk spannend. Ik heb het één keer gedaan. Het is ook puur technisch moeilijk om je zo af te zetten en je steen goed op de juiste manier te laten van je hand vertrekken. Maar Ja, dat is echt dat is een soort schaak. Hè. Het is
en er komt ook wel tactiek bij kijken. Ja, ja, want ik herinner echt? Mij dat ik eens met Mark Walraves, de kine, met Ruslaar in Ankara zaten wij. En dat was de periode van de Olympische Winterspelen. Europese wedstrijd en elke avond was het.
Curling.
Oh, oké, curling en alles erop en eraan en meesupporteren. En, ja, ik had het eigenlijk altijd eens willen proberen, maar het is een beetje te laat, denk ik. Nee?
Er is een bepaalde lenigheid voor vereist, maar dat zal nog gaan.
Oh, dat zit goed. Dat zit goed, ja. Dat zit goed, ja.
Nee, dat zegt,
die stelen altijd... zijn wel zwaar, Dominic. Daar hebben we wel kracht voor nodig ook, hè?
Nee, ja, maar, ja, voor die overtuigd te laten gaan. Maar het is, ja, die denken altijd 3-4 ja, stenen dat is vooruit. Dat is
denk dat de tactisch
maar tactiek
wel...
is Dominic zijn sterk punt natuurlijk, ja. Dus dat is geen probleem.
Ja, dat moet lukken. Oké, okay, volgende.
Maar dus, maar Chris, jij bent dan niet alleen voetbal, maar sportliefhebber. Sport. Ja, sportfreak. Als je zo vaak naar Olympische Spelen gaat, moet toch wel sportliefhebber.
Ja, we zijn 4 sportfreaks, hè. Dat meen je dat zo goed klikt tussen ons ook. En wij zijn altijd... Ja, zo bijvoorbeeld... En dan boksen bijvoorbeeld, hadden we geen 1 van de 4. Zo, allee, mensen die op elkaars gezicht kloppen. Hoe leuk kan dat zijn? In Londen hadden we een dag vrijstaan en konden we toch tickets voor één sessie van boksen. Zijn we naar boksen gaan kijken. Dat was fantastisch. Dat was echt fantastisch. Nu,
dat vind ik wel een fantastische sport. Ja, ik vind dat persoonlijk wel een heel mooie sport. Allee, mooi, dat is misschien echt wel...
We hebben toen de lichtgewichten en de superlichtgewichten gezien.
Nu, dat is nog met helmen zeker in de Olympische boksen.
Met hoofdbescherming.
Maar ik vind het wel spectaculair. Zo de echte
wij zijn zo'n beetje van dezelfde leeftijd. Ik stond vroeger altijd op om 4 uur 's nachts boksmatch van Cassius Clay. Hè?
Ja, Mohamed Ali.
Toen al Mohamed Ali. Oké. Okay. Ja. George Foreman, Frazier. Jij bent jonger natuurlijk, Chris. Toen moest jij nog slaan.
Ik heb al die wedstrijden gezien, maar later. Hè.
Later.
Ja. Ja, indrukwekkend ook. Ja. En ook een indrukwekkende fysieke conditie. En daar wil ik eigenlijk nu een zijsprongetje maken.
Ja, maak het sprongetje.
Want je zegt sportliefhebber, maar doe je zelf nog aan sport? Ik spreek nu buiten volleybal. Zijn er zaken? Want laat ons eerlijk zijn, jullie zijn 40 jaar aan de gang. Misschien de Stones achterna, we zullen het straks misschien over hebben.
Die zijn
maar,
90
en jullie zien er toch nog wel heel fit uit. En ik kan me voorstellen,
Dominique.
Toch een zwaar leven. Of toch, allee, toch wel dikwijls de avond en 's nachts. Dus doe je daar iets speciaal voor eigenlijk? Dat is de vraag.
Ik heb altijd veel gesport gewoon, veel gelopen. Af en toe gefietst, dat doe ik niet zo graag. Maar dus wel veel gevolleybald en veel gelopen. Dat was ook nodig om in vorm te zijn, vooral voor het racen. Ik heb ook meer dan 30 jaar op circuit gereisd, samen met mijn jongere broeder Koen. En daarvoor moet je echt wel heel goed in vorm zijn.
Ja?
Ja. Ja, meer dan volleybal eigenlijk.
Ja, dat is moeilijk voor mij om dat in te schatten.
Ik herinner me nog, ook in onze jonge jaren, Dominic, superstars op televisie.
Ah, ja.
Waar sporters uit verschillende disciplines tegen elkaar kampten over allerlei proeven. Het waren altijd Formule 1-rijders die daar de zaak wonnen.
Ja. En dat was nog oude Formule 1.
Oude Formule 1.
Moest je dat nu doen, dan winnen die mannen met hun vingers in hun neus. Dat zijn topatleten. Hè. Maar de krachten die je in zo'n racewagen moet ondergaan, dat is echt heel, heel heavy. Ook wij racen dan in Porsche of zo. Als het buiten 25 graden was in de zomer en de zon staat op die wagen, dan is het in de wagen 50 graden of zo. En dan moet je gaan racen. Dat is echt puur fysieke arbeid. Dus als je nog helder wilde zijn om technisch dat allemaal juist uit te voeren, dan kon je maar beter in vorm zijn. Want als je 45, 50 minuten in de auto zit, bij zo'n temperatuur, ben je 2-3 liter vocht kwijt. En daarvoor ging ik wel met plezier ook lopen.
Van waar is die fascinatie voor autosport gekomen?
Jongetjes natuurlijk
met auto's bezig, maar bij mij is dat helemaal nooit aan bod gekomen, ik weet niet.
Ik was een jaar of 8 of 9 of zo. En mijn ouders waren bevriend met een koppel die heette Hilda en Jefke. En Jefke had op een gegeven moment een nieuwe wagen. En dat was een BMW i320. Dat was de eerste wagen met elektronische injectie. Dus dat de brandstof elektronisch in de cilinders werd gespeeld. Ik weet dat nu, toen wist ik dat uiteraard niet. En wij gingen ergens, ik weet niet meer waar, naartoe. En ik zat in de BMW van Jefke achterin. En hij draait op een gegeven moment de oprit van een snelweg op en hij duwt op zijn gaspedaal. En ik werd dus in de zetel geduwd achteraan. En ik was echt daar slag op slinger verkocht aan snelheid en aan versnelling. Ik vond dat fantastisch. En dan heb ik autosport ontdekt, een jaar of 2-3 later. Ik denk vanaf mijn 11 of 12 heb ik Formule 1 gevolgd. Op tv, hè. Toen was dat overal op Openet. Ja. Op de BBC, op de Nederlandse televisie kon je dat allemaal op het Openet zien. Ja, dan is... Ik begon ook al die boekjes te kopen. Autosportboekjes en autoboekjes. En, ja.
Rij je nu nog veel op circuit?
Nee, sinds vorig jaar ook is het gedaan. En, ja, gebrek aan budget ook vooral. Want ik heb nooit zo hard gereden als de laatste 2 jaar. Het is een belachelijk dure sport. Het is een fantastische sport als je daar een beetje door gebeten bent. Gaan kwalificeren en de wagen terug binnenrijden. En de engineer springt op de wagen, duwt de computer, sluit de computer aan, haalt al de data uit de wagen. Daarna gaan kijken van oké, die bocht daar heb je nu een meter vroeger geremd als daar straks. En die andere piloot die doet daar, zo van elkaars data wel leren. Ja, dat is echt op hoog niveau, op een magnifieke manier om autosport te doen. Maar wel duur.
Zeg, als je nu de Formule 1 bekijkt, ik heb als buitenstaander, ik ben geen autosportliefhebber, ik heb nog ook wel zo de indruk van ja, die Verstappen, die je komt, die je ziet en die overwint en het is gedaan. Ja, en hoe sta jij daar tegenover eigenlijk?
Ja, hij is ook ongelooflijk goed. Hij is ook absoluut de beste op dit moment. Hij rijdt dan ook nog eens met de beste wagen op dit moment, of toch? Ja, Ferrari is ook wel snel, maar op een raceafstand is de Red Bull de beste wagen. En als je dan de beste piloot daarin zet, want die andere gast in die andere Red Bull, Sergio Perez, dat is geen slechte piloot, maar die rijdt gemiddeld 3, 4, 5 tienden van een seconde trager per rondje in de race. Ja, dat is een eeuwigheid in Formule 1 met hetzelfde materiaal. Dus die Max Verstappen is gewoon zo hallucinant goed. En ik kijk daar graag naar, omdat ja, ik ken zijn papa een beetje van vroeger, maar vooral... Die spreekt onze taal. Die is geboren in Hasselt. Die is groot geworden in Hasselt. Die heeft daar school gelopen. Die heeft met een auto en met een kart leren rijden in België. Het is dan wel een Nederlander. Hij rijdt onder Nederlandse vlag. Maar het is een Limburger. Hè? Hij spreekt onze taal. Dus ik ben ook gewoon supporter van Max Verstappen. Maar vooral... Ik krijg vaak commentaar van mensen die zeggen... Oh, het is toch saai, zeg, die Formule 1. Die Verstappen wint altijd. Ja. En ik counter dat altijd met... Oké, ik ben... ik denk... 15 jaar geleden of zoiets, misschien langer geleden, een paar keer naar Roland Garros en Wimbledon, naar tennis gaan kijken. En dan komt Roger Federer en die wint een wedstrijd met 6-0 en 6-1 en 6-2. Vingers in de neus, makkelijk. Er is niemand die zegt, amai zeg, die Federer die wint altijd. Nee, iedereen zegt, wauw, ik heb de beste tennisser van de wereld zien spelen.
Het is een beetje een gelijkaardige situatie met Ruslar en Mazeiken. Allee, ja. Van x aantal jaren geleden. En toen was er ook veel kritiek eigenlijk. Vooral van niet-volleballiefhebbers. Die dan zeiden, ja oké, het is weer eens een finale tussen Mazeik en Ruslar. Ik ben al vergeten hoeveel finales er na elkaar Mazeik-Ruslar geweest zijn. Het zijn er heel wat. En dan kwam ook die kritiek van, ja, het zijn toch altijd dezelfde twee die uiteindelijk in die finale terechtkomen. Ja, dat deert u niet.
Die is, absoluut niet. Het is aan de anderen om te proberen dat niveau te halen. In de Formule 1 is dat hetzelfde. Hè? Ja, je moet ook denken, een talent zoals Max Verstappen, dat komt ene keer in de 20, 30, misschien 40 jaar voorbij. Je spreekt over een Schumacher, een Senna,
Hamilton.
Die daarvoor heb ik niet zien rijden. Ik schat Verstappen hoger in qua talent als Hamilton, maar die hoort daar wel bij. Ja, we mogen blij zijn dat we in dit tijdperk leven, dat we die effectief zien rijden. Want over 50 jaar gaan ze er wild over doen van wat een piloot was dat. Ik denk dat ze nu over Juan Manuel Fangio, die ik nooit heb zien rijden, maar daar hoorden een soort historische verhalen van. Oké, toen werd alles nog niet opgenomen natuurlijk. Maar hetzelfde toen, Ruslar en Mazeik, ik heb altijd, het was misschien de 20.000ste keer dat ze tegen elkaar speelden, ik ging met evenveel plezier kijken. Het maakte het zo mogelijk nog intenser en nog spannender, omdat die ploegen elkaar zo goed kenden. Als je zo op één seizoen 7, 8, 9 keer tegen elkaar speelt...
Je moet het mij niet vertellen.
Oh ja, ik wou net zeggen, jij bent dan coach, Dominique. Allee, hoe doe je dat met je spelers? Ik heb één keer mogen van Vital... dat was, ik denk, de play-offs in de Steengoed Arena toen. En... ja, ik zat in de tribune en Vital liep daar beneden en zag mij en wuift, want we hadden elkaar ook een paar keer ontmoet. En zei mij daarna, de volgende keer kon hem wat vroeger, dan neem ik u een keer mee in de kleedkamer, als we de briefing voor de wedstrijd doen. Ik denk, wauw, cool. Ik had dat nog nooit meegemaakt op dat niveau. Dus de keer daarvoor was ik echt goed vroeg in de zaal en dan ben ik effectief zo mee in de kleedkamer. En dat was Mazeik tegen Ruslaren en Vital die begon zijn uitleg met... Oké, mannen, we kennen de ploeg. Dat is allemaal... Oké, dus dat is allemaal gekend stuff. Dus nu gaan we... En dat ging zo in detail over... Die speler heeft de vorige wedstrijd 12 keer aangevallen. Dat ging 9 keer die richting uit en 2 keer zo. Dus we gaan ons blok zo en zo. Dat ging zo gedetailleerd. Dat was fantastisch om
mee
te maken.
Ja, zo werkt het natuurlijk. Hè. Want veel mensen zeggen dan... Ja, maar wat kun je dan nog analyseren? De zoveelste keer. Hetzelfde team op een seizoen. 10, 12, 15 keer, maar zei ik. Ja, en toch zijn er zo van die heel kleine nuances, heel kleine details. Nu, we hebben het daar ook de vorige keer over gehad, over die zoektocht naar controle van coaches. Dat is het ook wel soms, hè, Chris. Mm-hmm. Soms is het echt wel plan B, plan C, plan D. Waar stopt het? Die vraag kun je ook op een gegeven moment wel stellen. En vooral de informatie dat je doorspeelt naar de spelers. Want die zitten daar ook wel soms van en die haken soms af na plan C, hè. Voor alle duidelijkheid, dan zeggen die ook wel.
En de ene al sneller dan de andere.
Ja, de ene sneller dan de andere. Maar het is wel zo, het is een sport die waar analyses heel belangrijk zijn. Ik denk dat veel sporten er nog kunnen van leren. Alhoewel de andere sporten wel een inhaalbeweging aan het maken zijn. Ook het voetbal en basketbal enzovoort.
We gaan zo dadelijk wat praten over muziek, want...
Kunnen
moeilijk rond Clouseau. Maar we gaan eerst even... onze vaste rubriek lanceren, de DJ van de week. En laat dat nu net de DJ van Roeselaar zijn.
Zit die plaat af?
Ik ben Jan Verkruijsen, alias DJ Jeanke. En de vaste DJ bij KNAK Roeselaar. En ook bij mijn zoon en Spurs, Balti Spurs, Kortrijk. De hobby is eigenlijk gestart in corona. Ik heb een volleybalfamilie. Mijn twee dochters spelen ook volleybal en mijn zoon. En in corona ben ik beginnen zo'n beetje met muziek bezig zijn. En toen dacht ik, voor mijn jongste dochter, die een provinciale speelde, begon ik zo een beetje jingletjes te maken. En toen vroeg ik aan de trainer of ik dat een keer mocht proberen in een match. En zo is dat ontstaan.
En zo ben jij vaste DJ bij Roeselaar geworden. Wat is eigenlijk het moeilijkste in deze job?
Het moeilijkste is dat je liedjes moet vinden waar er een juiste beat in zit. Dat het publiek meegaat. En ook dat je onmiddellijk, want je hebt maar 7 seconden ongeveer, tussen het maken van het punt en het terug opzetten van het punt, heb je ongeveer maar 7 seconden. Dus ik heb mijn liedjes op voorhand al in jingles gezet, zodanig dat onmiddellijk start wanneer ik het wil. Ik heb eigenlijk voor al verschillende fases bepaalde liedjes met een bepaalde inhoud erachter. Als ik dat zeg tegen bepaalde mensen, en dat is dan een keer speciaal opletten, dan horen ze wel dat bij speciale liedjes wel een speciale ondertoon in zit.
Zoals bijvoorbeeld als Pieter Coleman een punt maakt, dan is het ook altijd hetzelfde nummer.
Ja, dat is de start daarmee. Mooi man. Maar dan moet de microman meezingen. Mooi cool man.
Zit die plaat af? Die vrede
Chris, muziek. Ik mag zeggen dat dat een klein stukje van je leven bepaalt.
Ja, absoluut.
Eerst nog even niet over Clouseau, maar gewoon muziek in het algemeen. Naar welke muziek luister je eigenlijk, los van het werk met Clouseau?
Naar heel veel. Dat is, dat is zo breed als deze kamer. Ik ben nogal een veelvraat wat muziek betreft. Behalve heel echt extreme dingen zo. Heel commerciële dance, daar kan ik niet goed naar luisteren. Ik word er nerveus van. Ik begrijp dat ook niet goed, want dat klinkt voor mij allemaal een beetje hetzelfde. En ook... zeg maar death metal of zo, dat soort...
De zware.
Brutale... Ja, ik hou wel van heavy metal of van hard rock en zo, maar zo de echt extreme dingen...
Ja, want vorig jaar Pukkelpop, als ik mij goed herinner...
Oei.
Ja. Daar is er toch wel een optreden.
We hebben daar gespeeld.
Oh,
we spelen daar wel Clouseau.
De Finse groep. De openings...
Tarkastaja.
Tarkastaja.
Ja. Dus, maar dat is nu uw muziek.
Nee, ik luister zowel naar hip-hop als naar heel veel popmuziek, als naar rockmuziek, als naar metalmuziek, als naar mijn soort ik weet niet, ik heb dan een soort antenneke omhoog staan en ik vind heel veel dingen heel goed. Achteraf blijkt heel vaak dat de dingen die ik goed vind, dat er heel veel hart en passie in zit. En de dingen die ik heel slecht vind, achteraf blijkt heel vaak dat dat zo commerciële dingen die gemaakt zijn om te marcheren. En dat interesseert me maar matig.
Maar wat mij interesseert is, kun jij nog naar een liedje luisteren zonder daar bepaalde bedenkingen, professionele bedenkingen bij te hebben? Kan dat nog? Kunnen dat spontaan?
Ik kan dat heel goed. Ja? Ja. Zeker bij nieuwe muziek. Bij nieuwe muziek kan ik echt denken, bring it on. En ik kan gewoon aan een song luisteren en denken, amai, dat is schoon of weet ik veel. En vaak pas als ik de tweede of de derde of de vierde keer luister, dan begin ik gelijk een producer, dan begin ik technisch te denken van, amai, die snare, die klinkt zo, wat zouden ze daarmee gedaan hebben? Of dan luister ik naar een delay op de stem, of dan, allee...
Nu, dat kan ik mij voorstellen, want zo kijk ik naar een volleybalwedstrijd toch wel. Allee, het gebeurt... Ja, je kijkt eerst wel naar het spektakel en je hebt daar wel voldoening uit, maar dan toch begin je toch stilletjes aan te kijken van, ja, wat gebeurt er? Ja. Het is wat doet die coach enzovoort. Dus ik vroeg me eigenlijk echt af of jij dan nog gewoon in een auto naar muziek kunt luisteren.
Ja, ik denk dat bij muziek is dat makkelijker, denk ik, dan pakweg met volleybal. Omdat, muziek, daar zit ook een hele emotionele en bijna fysieke kant aan. Van, goh, die zeggen, denk, ja, en je begint mee te dansen of je begint, of je hart maakt een sprongje omdat het zo'n mooie melodie is. Ik denk met volleybal, dat zit je gewoon sneller naar de techniciteit van een wedstrijd te kijken. Hè? Ja. Ja. Ook schoon, hè, volleybal. Ja. Ja, ik kan er echt van genieten.
Ja, een toffe sport. Hè, van een goede volleybal. Ook, ja. Dat is mooiste sport van de wereld.
Schoonste sport van de wereld. Ik ben het eens met Dominic Baes, schrijf het op, vrienden. Ik heb al heel veel discussies gehad in mijn leven, zo met maten op café. En dan,
waarom?
Om wat olie op het vuur dan te gooien, dan zeg ik, bij wijze van boutaden, van... Zo, als je naar topvolleybal kijkt, dan zijn dat allemaal slimme gasten. Dat zijn allemaal universitairen of gasten met dat intellectueel niveau tenminste. Omdat die heel ingewikkelde tactische richtlijnen moeten kunnen opvolgen. En terzelfde tijd toch nog voor zichzelf beslissingen nemen op het juiste moment. Dus niks zo schoon als je naar een volleybalmatch kijkt en je houdt even niet de bal of de aanvallende ploeg in de oog, maar je kijkt even naar de blokkers en je ziet iemand zo... een fractie van een seconde voor de bal geslagen wordt, nog een beslissing nemen van ik ga toch even 20 centimeter mee naar linksblok en dan een killblok doen. Ja, dat is smullen, hè. En dan, als er voetballiefhebbers bij mij op café zitten, dan zeg ik, ja, in voetbal heb je dat
simpel.
Niet, hè. In voetbal heb je gewoon 11 gasten. Je hebt er misschien 1 of 2 bij die een beetje slim zijn, dus een spelverdeler of een... En voor de rest zijn de gasten die gewoon doen wat een trainer zegt, hè.
Ik denk
dan krijg je discussies.
Zwart-wit is.
Dat is fijn.
De voetballiefhebbers die naar deze podcast luisteren, gelieve niet te reageren via mail.
Nee, doe maar. En zo. En, nee, op topniveau, zeker op topniveau, hebben ook allemaal slimme gasten nu in het voetbal. Hè. Moet ik spreken over lang geleden. En dan viel het toch op dat voetballers niet altijd even goed uitblonken in slim zijn, hè.
Ja. Nee, ja, en het is ook nog een interessante discussie, maar dat gaan we toch vandaag niet voeren, denk ik. Spelintelligentie en wat wij verstaan onder normale intelligentie. Daar kan ook wel al een groot verschil op zitten. Dat kan ik zelfs met name bevestigen, maar ik ga dat echt niet doen vandaag.
Oh, doe Dominique. Ja.
Nee, dat is voor de memoires.
Jij had spelintelligentie, daar moeten we toch van uitgaan, Dominique.
Wat een vraag, Mark.
En ook algemene intelligentie. Dus het is combineerbaar binnen één persoon, dat is duidelijk.
Ja, ik geef een compliment. Dat is een compliment.
Ik geef een compliment.
Ja, ja, als je boeken begint te schrijven over je
alsjeblieft,
sport.
Alsjeblieft.
En over het vak.
Alsjeblieft.
Maar je weet dat moeilijk met complimenten.
Ja, dat is waar. Dat is waar. Dat is waar. Vooral even over Clouseau praten, even deze jingle.
Ik ben thuis, op de plek waar je lacht en je steeds op bewacht. Je bent thuis, waar iedereen je kent en je altijd kan zijn wie je bent. Je bent nog eens beter dan thuis.
Ik kijk er nooit naar de soap thuis, maar de link, Dominique, is duidelijk voor jou.
Wel, wat heeft Chris Wouters met
thuis
te maken?
Simonneke? Nee.
Geen idee. Maar ja, bij mij was het zoiets van, als je voor de 125ste keer
in Sportpaleis
vult,
dan voel je je
dan
daar thuis.
Dan kom je daar toch wel thuis. Ik kan mij niet voorstellen, maar dat is nu wel een, misschien is een serieuze vraag, heb je dan nog stress? Dus de 125ste keer, en jullie zijn toch, ja, zeg maar...
Ja, dat is... Ja.
Anciëns op dat vlak, en toch is er dan nog die... Ja, misschien de gezonde spanning, maar echte stress? Is dat...
Stress niet, nee. We hebben dat 124 keer gedaan, en wat er superleuk is, vind ik persoonlijk, je bent niet meer onder de indruk van die zaal, bijvoorbeeld. Omdat je dat al zo vaak gedaan hebt. Nu, je bent altijd onder de indruk van de omstandigheden, namelijk zoveel volk en we mogen gaan spelen, dat is altijd indrukwekkend. Maar ik weet nog, de eerste keer dat wij zelf in het Sportpaleis speelden, dan stonden we echt bijna met open mond naar die grote zaal te kijken. En ik heb dat nu nog, als ik er binnenkom en het is leeg, dan denk ik nog altijd, wauw, wat een zaal is dat toch, dat is ongelooflijk. En als die vol staat, dan is dat zo van, oké, nu mogen we gaan spelen. En er is uiteraard een soort spanning, maar dat is puur van excitement. Terwijl de eerste paar keer dat je dat doet, dan is het echt stress. En zo van die ambetante, die je minder goed doet spelen of minder vrij doet in het volleybal.
Maar
heb je daar, dat ook?
Ja, ik wou de gelijkenis maken met de bekerfinales.
Ja, waar er ook stress is.
En
hè,
dan zie je echt wel dat sommige spelers daar beter mee om kunnen. Omdat natuurlijk die omstandigheden waar jij het over hebt... Ja, de grootste zaal is de Thomabelhal of in Mazeik, denk ik. Mm-hmm. 2000 toeschouwers. En dit is toch wel andere koek. En zeker op de trainingen, dat heb ik ook nog gemerkt met het nationaal team. Als je daar komt voor een training en dan is die zaal nog leeg. Ja. En dat maakt echt een indruk. En dat, daar wordt ook dikwijls het verschil gemaakt. Hè, tussen bijvoorbeeld een Ruslaar met zijn 15 bekeroverwingen of wat dan ook. Of Mazeik vroeger. Tegen een nieuwkomer zoals... Menen, bijvoorbeeld, of Aalst, of
die dan onder
Gent,
de indruk zijn van de omstandigheden.
Gent, die dan echt wel heel onder de indruk zijn, ja.
Er is ook nog een soort pure fysieke factor in Sportpaleis, die heel raar... Ik heb er ook mogen volleyballen een paar keer, omdat ik dan zo wedstrijdjes organiseerde met wat bekend volk tussen de twee finales. Ja. En je krijgt een pas, en je kijkt naar omhoog,
en, die bal
en je
is
ziet
weg.
Een zwart gat... Ja. Dat Sportpaleis is zo hoog. In eenders welke zaal in België krijg je een hoge pas. Je kijkt naar omhoog naar de bal en daarboven zie je een plafond. Want je voelt altijd een plafond. In Sportpaleis voel je gewoon een zwart gat. Omdat je dat door de verlichting zie je boven de bal niks. En dat is heel raar voor timing. Alleen bij mij was dat toch zo. Misschien dat die topgasten daar geen problemen mee hebben. Maar ja, of die spelen zo snel dat ze nooit naar omhoog moeten kijken.
Hebben daar last mee. Nu nog problemen mee. En geven dat ook aan. Dat dat niet de ideale zaal is om te volleyballen. Maar ja, oké, daar hebben we het al over gehad. De uitstraling van een Sportpaleis
top,
spelen, dat is natuurlijk wel...
Ja, dat is inderdaad. Top. Dat is top. Zeg, en dat is voor een muziekgroep ook. Hè. Als je daar speelt, dat is altijd feest. Hè.
En Chris, nu vier concerten in het Sportpaleis dit jaar?
De reeks start 20 december en we gaan er 12 spelen.
12? Dus van 125 tot 137 dus?
Ja, inderdaad.
En tot hoever gaan we ooit geraken?
Nu tot dus 137 of wat het ook zal zijn.
En dan 150?
Oh, 200? Ja.
Nee, ik bedoel, ik wil 40 jaar plus zo...
We hebben dat 11 jaar lang elk jaar gedaan en dan zijn we er ook mee gestopt. Precies omdat we het idee van, wat moeten wij nog doen in een Sportpaleis? We hebben er al gevlogen, we hebben er al met een podium rondgereden, we hebben alle hoeken en kanten. En al wat je productioneel kan doen in dat Sportpaleis, wat overigens een grote speeltuin is en we hebben daar echt super, super toffe dingen kunnen doen. Maar om duur liepen we wat vast in gespeeldenen en de eerste dag voor het jaar daarna was al vastgelegd. En dan... Dat was een trein waar je moeilijk afgeraakt. En we hebben op een gegeven moment beslist, we gaan er hier afstappen en zo een keer naar kijken van, wat kunnen we daar nog doen? Kunnen we daar nog iets leukers of toffers of beters doen? En de laatste keer dat we er gespeeld hebben, is 8 jaar geleden ondertussen. Allee, straks in het najaar gaat dat 8 jaar geleden zijn. En dan kwam dus Clouseau 40 en moesten we dat vieren. Allee, dat moest niet, maar wouden we dat graag vieren. Ja, dan lag het voor de hand eigenlijk dat we dat in het Sportpaleis zouden doen. Want ik kan me geen andere zaal inbeelden waar we dat beter zouden kunnen doen. Dus als we de momenten dat we dat aankondigden, dat was dan dat fameuze 125e concert, stonden er zoveel mensen in de wachtrij om daar tickets voor te kopen, dat we er binnen het uur 10 hadden moeten aankondigen. Dat was ongelooflijk.
Maar, dus ja. Oké, jullie zijn 40 jaar bezig. de inspiratie blijft om nog nieuwe nummers te schrijven, dus op naar de 50? Of bekijken jullie het gewoon van jaar tot jaar, hebben we er nog zin in?
Ja, wij zeggen altijd, als wij geen goesting meer hebben, gaat het stoppen. Voorlopig hebben we nog altijd veel goesting. Ik zeker, bijzonder fier dat je 40 jaar lang, hoe zal ik zeggen, toch een bepaalde vorm van relevantie hebt als muziekgroep. Er zijn veel andere muziekbands die ook heel lang bestaan, maar die soms ook 10 jaar gewoon geen enkel nieuw plaat uitbrengen of wat dan ook. We hebben altijd wel albums blijven maken. Hè. We hebben 14 Nederlandstalige albums gemaakt en 2 Engelstalige. Dus dat gaat wel alles om de 2 jaar eigenlijk een nieuw album. Of het zal daar rond ongeveer liggen. Dus ja, ik ben daar zelf wel heel, heel gelukkig mee. En wij voelen totaal geen enkele stress over wat er nog moet met Clouseau, want er moet helemaal niks meer. En dat maakt dat je kan platen maken die je gewoon heel graag wil maken. Er is geen één platenfirma die zich moeit van dat moet zo of zo of zo zijn. En oké, de platen die we nu maken, die raken niet zo makkelijk meer op de radio, want die klinken niet gelijk de hitparade van de dag van vandaag. Maar we hebben ons publiek en ik denk dat die wel appreciëren de manier waarop wij de dingen doen. Dus het zou best kunnen dat we straks 50 jaar bestaan, ja.
Staat er een houdbaarheidsdatum op een artiest, op een muzikant, op een bekend artiest? Omdat we hier vorige week over de houdbaarheidsdatum van een coach gesproken hebben.
Ja, oké, maar een coach in het volleybal, je moet je altijd blijven herbronnen, zeg maar, bij de sport die evolueert. Als muzikant of als zanger, ja, het is natuurlijk veel leuker dan topsporter zijn, omdat als je topsporter bent, 4, 5, 6, 37 jaar, zeker in een sport als volleybal, en het is klaar, want die explosiviteit laat niet toe dat je lichaam dan nog blijft aankunnen. Maar je kunt wel perfect 60 jaar zijn en op een podium staan te zingen voor een volle zaal. En je kunt ook perfect 70. Kijk naar Paul Michiels of zo. Ik bedoel, die mens is 74 of 73 ondertussen.
Ja, ik heb de Stones aangehaald. Hoe oud zijn die mannen?
De Stones. Mick Jagger, die is de 70 ver gepasseerd. Hè.
Ja, dat denk ik wel. In de 80, denk ik.
Ik was mij een Beatles-fan, dus ik durf er niet
hij
op.
Hij is oud, in elk geval.
Ja, absoluut.
Kijk, zeg eens iets, maar ik ga ondertussen...
Ja, ik ga eens iets zeggen dat Chris moet bevestigen of ontkennen, want ik heb me...
Ik ontken alles.
Oei.
Hij is geboren in 43, dus hij is 80 jaar, voilà. Mick Jagger.
Nee, maar ik heb me, als ter voorbereiding van dit gesprek, even nog in wat oude Clouseau-nummers gedoken. En... ik heb iets ontdekt. Ik denk dat er een aantal nummers van Clouseau, dat je de inspiratie voor de teksten gehaald hebt in het volleybal.
Een complottheorie.
Ja.
In onze podcast.
Bring it on.
Ja, ik ga het even zeggen. Anne, toch een van de bekendste Clouseau-nummers. Ja. Volgens mij inspiratie gehaald bij Anne Verelst, de manager, jarenlang manager van Menen, die nu jammer genoeg stopt. Dat is het eerste. Domino. Elk jaar in het volleybal vallen de domino-steentjes van transfers, coaches, spelers. Domino. Daar gaat ze. Volgens mij geïnspireerd op het vertrek naar het buitenland van een of andere Yellow Tiger. Ik weet niet welke Yellow Tiger. Ik ga ook geen namen vragen, want ik denk dat er velen zijn die denken dat het over hun gaat.
Met een maat is ermee getrouwd, dus mag
voilà,
je dat niet zeggen.
Voilà. En dan, vonken en vuur, daar ben ik echt 100% zeker van. Omdat je dat straks nog gezegd hebt, duels gezien, Roeselare, Mazijk voor de titel. Vonken en vuur is geïnspireerd op de neus-aan-neus gevechten van Dominic Baens met Anders Christiansson of met Vital Heijnen. Waar
beken,
of niet waar?
Ik beken, ja.
Die voilà. Neus aan neus.
Dominic, ik heb jou neus aan neus zien staan met Vital Heijnen tijdens bekerfinales. Gelieven het niet te ontkennen, want ik denk dat er bewijzen zijn.
Nee, Dominic en Vital zijn altijd de beste vrienden.
Ja, maar dat is waar.
Christiansson, ja, dat was... Daar hebben we toch wel eens heel diep bij elkaar gestaan.
Kijk, maar het feit alleen dat je dat op die manier kan aanhalen, dat is toch fantastisch. En al die zeggen, ja, Roeselare en Mazijk zijn altijd dezelfde, die moeten dat niet meer zeggen, want dat waren echt fantastische momenten allemaal. Zo, dan ging je echt kijken van, ja, mannen, ze gaan tegen elkaar
spelen.
Ja, daar
gebeurde nog wel wat rond het terrein. Ja. En voor de wedstrijd in de pers werd er toch ook al een robotje uitgevochten. Op dat vlak is het misschien wel een beetje braver geworden.
Ja. Ja,
dan denk ik wel een beetje gepolijster.
Aan mij vroeg ze dan vragen, en voor wie supporter de... Ja. Oh, voor het volleybal, zei ik altijd, want ik kende aan de twee kanten, ken ik volk. Hè. Maar blijkbaar moet je dan kant kiezen. Hè.
Ja, daar kun je niet vrijblijvend in de zaal zitten.
Dus moet je dan naar Europees volleybal gaan kijken, op Schiervelden naar Europees volleybal gaan kijken, waar ook een paar superwedstrijden geweest zijn. En dan kun je schaamteloos supporter voor Roeselaar en niemand is boos.
Moet jij nog iets te weten komen, Dominic?
Nee, ik ben onder de indruk nog altijd van hier te mogen zitten, bij jullie twee eigenlijk.
Oh, man.
Echt waar, Mark?
Ja,
en Chris?
Dominic.
Ik denk dat je het een beetje hoort aan mijn stem ook, dat ik een beetje zenuwachtig.
Ja, maar
zenuwachtiger ben dan normaal.
Ik onthoud uit deze aflevering vooral dat Chris Wouters helemaal van zijn melk was, in het Vlaams gezegd, toen jij in de sporthal binnenkwam, destijds als hij daar zat te spelen.
Maar ik zo niet, want ik kende Dominique al, maar onze ploeg was echt... Ja.
De ploeg.
Ja, okay. Het werd daar maar eens bewezen welk effect Dominique Baes kan hebben op een groep mensen. Namelijk, die zijn allemaal van hun melk op het moment dat hij binnenkomt.
Okay,
dat is vreed, hè?
Ik onthoud van deze aflevering vooral dat sommige gesprekken in een urinoir tot een heel lange vriendschap.
Dat is waar. Ik onthoud toch vooral dat volleybal de schoonste sport van de wereld is. En wie nog nooit een volleybalwedstrijd gezien heeft, moet er dringend eentje gaan kijken, maar die gaan nooit naar deze podcast luisteren. Zouden er mensen zijn die nog nooit een volleybalmatch gezien hebben, die deze podcast beluisteren?
Misschien wel, dat hopen
we. En we hopen nu vooral deze aflevering.
Oké. Dus mannen, ga allemaal naar het volleybal kijken. De playoffs beginnen, go. Het zijn allemaal goede wedstrijden.
Voilà. We maken al afspraak voor de volgende podcast, want Dominique is echt niet te houden. Die plant, we dachten er zo wat weken tussenuit te laten. Nee, volgende week maandag nieuwe podcast. We gaan het nog wat geheim houden.
Zoals gewoonlijk, hè?
Met wie en zo verder. Dat gaan we ten gepaste tijden wel vertellen. Maar we sluiten af met de vaste rubriek. Want... zoals de Odyssee van Homerus, een van de belangrijkste werken is in de Griekse oudheid, is natuurlijk het boek Coachen met gezond verstand een van de belangrijkste boeken uit de hedendaagse sportliteratuur. En ook deze week leest de auteur van dat meesterwerk weer een inspirerende quote voor.
Veel coaches hebben bemerkingen over wat mensen niet kunnen. Focus op hun kwaliteiten.